Maar ik moet wel zeggen dat als ik echt een soort van mes op de keel, dan denk ik dat ik toch voor muziek zou kiezen. Ja, dan was de fee was gewoon 150 euro. Ja, dan denk je van oké, ik zit nu bij de top van de dancejournalistiek. En ik kan eigenlijk gewoon mijn huur niet betalen, weet je. Het grappige is dat ik dus die keuze altijd dacht te moeten maken. Dat ik dat er eerst bij zeggen. Omdat mensen altijd zoiets hadden van, ja, ben je nou een journalist? Of ben je nou, weet je, mensen vonden het ook relaxed dat ze mij in een hokje konden stoppen.
Nou ja, jongens, welkom bij een nieuwe episode van Babbelen, Babbelen de podcast. Het heeft even geduurd en komt natuurlijk dat door het kut corona. Maar het is nou helemaal niet anders en ik ben blij dat ik weer kan beginnen. Ik heb weer leuke gasten, waaronder vandaag dus Aaron Friedman. Dit is seizoen 2, dus seizoen 1 was een beetje snel afgemaakt, omdat het natuurlijk 1... De afspraakjes liepen wat uit en toen kon het opeens niet meer. Ook wil ik even snel wat mensen bedanken op Instagram die mij berichtjes hebben gestuurd. Vind ik toch altijd leuk dat mensen daar de moeite voor nemen. Je kan het ook niet doen, zeg ik altijd. En dat vind ik altijd wel leuk. En ook is het zo dat nu naast Spotify en Apple Podcast alle episodes nu volledig gefilmd op YouTube komen. Dus kijk even via YouTube naar Babbelen de podcast. Zoek het even op en abonneer je even. En laat een reactie achter. Dat vind ik namelijk leuk als je dat doet. Het laatste wat ik moet zeggen is dat ik nu een klein sponsortje heb. Dat is de Haarlemse Diederschool. En daar is ook alles coronaproof. Dus mocht je jong zijn en zin hebben om iets met muzieklessen of DJ-lessen te doen, doe dat daar, want dat is leuk. Oké, cool. Aaron, welkom.
Ja, leuk om te zijn.
Ja, allereerste vraag die ik altijd stel is, nou ja, nu natuurlijk met het corona. Hoe gaat het met je?
Het gaat wel oké. Het begint weer een beetje druppelsgewijs allemaal binnen te lopen, dat er weer wat kleine gigs zijn, voorzichtige optredens hier en daar. En van het weekend was eigenlijk de eerste keer dat weer was. En ja, dat was een heel goed, dat voelde wel als thuiskomen.
Ja? Ja? Wat was dat dan? Waar was dat?
Het was een vriend van mij die woont in Winkel in de kop van Noord-Holland. En ja. die doet daar een stream. Maar die had wel een soort clubje in zijn eigen. Hij heeft een heel mooi pand daar. Had in zijn eigen huis een soort gewoon een dikke soundsystem neergezet. En er kwamen 10 man of zo. En ze hadden het zelfs met vakken zo afgebakend. Maar
echt?
Ik moet wel zeggen dat de vakken wel redelijk overschreden werden. Dus wow. het was niet, maar het was een beetje zo van, kijk, als een gast dan zegt van ja, ik ben heel erg voorzichtig, dan zouden ze dat dus kunnen hanteren, dat van iedereen zijn eigen vakkie.
Maar is dat niet een beetje een vraag om problemen ook? Ik snap het wel hoor, ik bedoel daar niet van, maar als je mensen een koekje geeft of een koekje geeft en je zegt mag niet een hap van nemen, dat ze dat dan alsnog wel doen, zeg maar.
Ja, dat is volgens mij een kinderboek wat ik vroeger van kikker en pad. Dat was ging ook een, zet je de koektrommel, zet je hem op de. Maar ja, je wilt toch een koekje hebben. Ja, dus nee, inderdaad. Ik ben het wel. Ik geloof wel dat het. Het was gewoon heel prettig om gewoon. En ik ben wel voorzichtig, dus weet je, er waren mensen die jointjes rookten van, hey, wil je een trickie? Of zo. Nou, dat gaat me misschien een beetje ver, maar weet je wel, ook niet iedereen een hand geven of zo, maar gewoon de nieuwe.
Ik ben er wel een beetje aan gewend geraakt eigenlijk,
ja, ik
dat,
ook wel,
dat elleboogje geven.
Ja.
Ik wil er niet aan wennen, maar ik ben er helaas wel aan gewend geraakt.
Ja, ik heb wel een nieuwe ontdekt en dat is de sanitized high five. Dus dat je eerst allebei je hand helemaal insmeert en dan zo pat.
Met van het spul dat zelf opdroogt of zo.
Ja, precies.
Dus, dat is wel een goede.
Ja, want er waren allemaal mensen die wilden me zo een soort van tijdens de set high five en dan zo wacht. Even zo insmeren en dan zo. Oké, bam, zo kan het.
Heb je dan zo'n flash ook? Zo'n hele flash met shit dat van je hand afspringt of dat niet?
Ja, daar hou ik me dan verder niet mee bezig. Dat moeten mijn fans maar oplossen. Nee, dat was. Ik weet het niet. Nee, dat is wel zelfdrogende shit. Ik zou het niet aanraden met van die gel. Nee.
Hey, en Hoe is deze coronacrisis voor jou of voor jou geweest? Ben je juist creatiever vind je het juist wel lekker om af en toe even wat meer terug te trekken in je huisje? Of hoe gaat dat bij jou?
Ik was eerst heel erg enthousiast. Enthousiast. Maar ik dacht van, oké, weet je wat? Als ik nu echt, voordat de lockdown echt helemaal soort van lockdown was, ben ik nog snel naar mijn studio gereden en heb ik allemaal synthesizers daar opgehaald.
Slim.
Thuis ingegraven, weet je. Maar uiteindelijk heb ik daar helemaal niks mee gedaan. Maar dat heeft ook een beetje te maken met de persoonlijke situatie dat ik dat mijn moeder die is in maart overleden.
Oh ja.
En dat kwam er echt zo. Dat hakte er natuurlijk zo hard in. Dan,
ja, tuurlijk.
Dan ben je ook niet. Ik denk dat de creativiteit pas misschien nu een beetje weer begint te komen. Dat je alles een beetje een plek geeft. En dat er dan heel veel. Er zit natuurlijk heel veel in je systeem wat er dan nog uit moet. Dus
ja.
ik denk dat er een hele creatieve periode aankomt. Maar ik ben wel even. Het was voor mij wel even oké dat alles even stil stond.
Ja, dat je dat even kon
in dat opzicht goed uit.
Ja. Jeetje.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk
lekker binnenkomen voor de podcast.
Nou ja, ik bedoel, als dat in de vraag hoort, hoe gaat het met je? Of tenminste, hoe gaat het in deze creatieve tijd? Nou, tenminste, bij mij is het wel een creativiteit.
Ja?
Omdat
ja.
ik wat minder aan mijn hoofd. Ik heb natuurlijk niet de moeder die ik kwijt ben geraakt.
Nee, dus jij hebt er wel.
Ja, op zich wel. Ik merk dat ik best wel veel doe. Mm-hmm. Veel thuis. Ja, je kan natuurlijk niet zoveel ergens heen. Maar bij mij qua muziek maken en inspiratie zit dat wel snor nu eigenlijk.
Okay.
En dat is altijd een beetje met vlagen. Maar goed, het gaat niet om mij. Ik had een grappige vraag.
Mm-hmm.
Dat heeft niet zoveel met dit helemaal te maken. Maar het viel mij op Facebook. Hoezo ben je verified? Hoe zeg je verified?
Oh ja.
Hoe komt dat?
Nou, ik moet zeggen dat ik. Het is een beetje een soort van. Ja, ik weet niet precies hoe het zit.
In ieder geval iets dichterbij. Top.
Maar dan ben ik opeens. Dan heb ik het idee dat ik een soort Barry White ben.
Nou ja, je hebt een goede stem, dus laat maar zo. Is goed.
Oké, is goed. Hey, Barry.
Hey.
In ieder geval. Wat was het ook weer? Waar ging het?
Dat je verified bent.
Oh ja, verified.
Wel grappig.
Nou ja, kijk, ik ben op een gegeven moment gecontacteerd door een van de gasten van Facebook. Dat ik echt dacht van, huh? Ik wist niet eens dat er een persoon was die er zat al ten eerste. Nou ja, ik weet dat Mark Zuckerberg een heel leger voor zich heeft werken. Maar als je zelf een keer Facebook probeert te bereiken, dan
geven ze meestal niet thuis.
Zijn ze gewoon, ja, ik heb 3 maanden lang geprobeerd een pagina te mergen. En gewoon echt, weet je, dat je uiteindelijk soort van wanhopig op Facebook van... Kent iemand bij Facebook? Niks, gewoon tumbleweed, weet je wel. Dus ja, oké. Nou ja. En toen kwam er opeens een gast van... Ik zie dat ADE komt eraan en ik zie dat je DJ bent en dat je daar staat of zo. En wil je misschien een verified account? En toen zat ik echt zo van... En toen dacht ik, mijn artiestenpagina, daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo actief op. Toen dacht ik, ja, verify maar gewoon mijn persoonlijke account. En toen, maar ik denk wel dat het te maken heeft, want degene met wie ik ook draai, Erik de Man, die is ook heel actief wel op Facebook. Ja, inmiddels wat minder, want Facebook is natuurlijk toch een beetje, ja, gewoon een beetje ellendig medium geworden met mensen die alleen maar lopen te zeiken op elkaar.
Ja.
Dus de lol is er wel een beetje vanaf.
Ja.
Maar ik vond het een tijd lang best wel leuk. Was eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby, zou ik maar zeggen. En dat wat natuurlijk ook wel in die tijd wel handig was. Omdat Facebook gewoon heel belangrijk was als medium, goed platform.
Ja.
En met Instagram heb ik veel minder. Ik ben niet zo'n plaatjes... ik ben meer van tekst en niet zo van beeld, of tenminste van qua eigen uitingen. En van geluid, oké. Maar Instagram is dus voor mij niet helemaal het medium, maar Facebook wel. En ja, dat kwam toen een beetje op mijn pad en dacht ik, oké, nou, doe maar. En sindsdien heb ik inderdaad af en toe dat mensen ook echt, zelfs als je gewoon ergens onder, weet ik veel, als je een keer iets post op Parool, omdat je, nou ja, af en toe, dan kan ik me echt ergeren aan... Gewoon zeer ongenuanceerde meningen die daar dan... En dan kan ik niet laten om er toch te reageren of zo. En dan komt er een of andere gast van... Ja, hoezo kom jij dan aan het veetje? Weet je wel? Zo,
ja.
Ja. Ja, ik ben gewoon heel belangrijk. Ik ben gewoon een influencer.
Zo is het. Zo zou ik het ook verkopen, inderdaad.
Tuurlijk. Dus, maar
jij hebt dus... Facebook is nog wel jouw favoriete medium, of dat niet?
Nou...
Omdat dat meer tekst draait?
Nou, ik ben eerlijk gezegd gewoon heel erg afgeknapt op... gewoon op social media als fenomeen. Ja?
Vertel eens. Vind ik wel cool om te weten.
Ja, nou, ik in het begin dacht ik, wauw, dit is wel vet. Dan kan je met iedereen over de hele wereld communiceren. Want vroeger had je natuurlijk de message boards.
Ja.
En dan had je mensen die hadden een... dat vond ik altijd heel leuk, dat je zo'n groep van... Die werd dan steeds groter. En ja, we hadden dan... je had natuurlijk de internet vooraan, had je partyvlog. Dat was dan best wel groot. Daar zat ik niet zo veel op, maar je had een iets specialistischer... Hoeken had je ook dingen en had je... Ja, wij deden toen minimal feesten en techno feesten. En de community die daar het meest bij aansloot was Beatfreaks. En daar was ik heel actief op het forum. En dat werd dan steeds uitgebreider. En toen Facebook kwam, dacht ik... Hé, dat is gewoon eigenlijk een... Tenminste, als je het op een goede manier gebruikt... is het eigenlijk een soort forum. Maar je moet wel zorgen dat mensen op jouw page... met elkaar in gesprek gaan. Dus
ja.
Ik heb het toen eigenlijk al vanaf het begin af aan... ook soort van altijd wel een punt van gemaakt om... of nee, misschien niet bewust, maar als ik nu terugkijk, denk ik... ja, misschien... ik vond het gewoon interessant om heel veel verschillende soorten mensen op mijn wall te hebben. Dus
ja,
ja ik ben zelf erg tegen partijen als de PVV en FVD of zo. Maar ja, ik heb wel ook wel vrienden die toch wel daar naar die kant toe schurken. En ja, je kan zeggen van dat je dan... op basis daarvan iemand zou moeten uitsluiten als je het er niet mee eens bent of zo. Maar ik vind dat je dat juist dat open moet laten. En zo had ik dus heel... En ik vond het gewoon heel leuk om met mensen in discussie te gaan. Want ik vind dat gewoon... Ja, ik vind polemiek vind ik gewoon... Ja, ik vind het gewoon... Ja, het is nog steeds een soort... Ja, het is wel interessant. En... in het begin dacht ik van ja, dit is fantastisch. Want dan kan je met de hele wereld kan je al die meningen. Maar ja, je merkt toch steeds meer dat het gewoon eigenlijk juist heel ontwrichtend en polariserend, maar ook eigenlijk een soort wig heeft gedreven tussen alle mensen op de wereld. Terwijl het eigenlijk iets heel erg verbindends had kunnen zijn. Maar het enige wat je ziet is gewoon mensen die elkaar de hele tijd veroordelen, elkaar afsluiten. Ja, het is gewoon eigenlijk de lol is echt een beetje af. Het is echt een beetje grimmig geworden, vind ik.
Vind ik ook. Los van het feit dat het ook gewoon... Als ik nu over Facebook praat... dat het gewoon een grote advertising is. En
dat ook natuurlijk.
Ik weet niet met al die algoritmes... maar ik irriteer me er kapot aan. Maar goed, weet je, ik scroll nog wel elke dag er doorheen. Hetzelfde geldt voor Instagram.
Ja, ze hebben het ook zo verslavend gemaakt... dat je dus toch elke keer even gaat kijken van...
Ja.
En Instagram, wat ik zeg, ik heb eigenlijk gewoon niks mee. Maar ik zit toch dan gewoon echt wel vaak gewoon even een half uur zo... Weet je, zo scrollend. Ja. Gewoon apathisch van plaatje naar plaatje. En dat je denkt, misschien is het volgende plaatje wel interessant.
Maar ik zat inderdaad even te kijken. Want over Instagram gesproken. Jouw laatste post is in januari of zo. Of februari, whatever. Heel lang geleden.
Ja, ik ben dus ook echt niet actief genoeg. Kijk, als mezelf heb ik ook niet zo'n soort van... Heb ik ook niet echt producten verkopen, zeg maar.
Mm.
Tenminste, niet op Instagram. Maar als Space and Time... wat ik samen met Erik doe, wel. Dus daar zijn we dan wel mee bezig om dat dan een soort van op peil te houden. Maar dat voelt ook eigenlijk gewoon als een moetje. En bij Facebook is dat minder. Maar het is ook gewoon, ik weet niet... Volgens mij zijn de beste posts die je doet... zijn gewoon de posts die echt uit je hart komen.
Ja.
En als je gewoon een soort van... ik weet wel hoe het zit. Ik bedoel, ik werk ook voor de School of House. En dan hebben we bijvoorbeeld met Michiel Schoonhoven. Dat is de... Ik weet niet of ik zijn functie niet goed omschrijf. Maar ik geloof dat hij ook de social media strateg is van Hardwell. Of hoe je dat dan ook wil noemen. Maar hij adviseert hem daarover. En ook bij Naldum en zo.
Echt?
Dus een hele tof gast die daar echt heel gepassioneerd en heel deskundig over is. En die zegt van, ja, je moet een heartbeat hebben... en dan moet je om dezelfde tijd posten. En dan moet je heel consequent doen. En dan krijg je vanzelf volgers en dan gaat het zo door. En dus weet je, op papier werd ik echt van, oh ja, dat moet je doen. En, maar dan in de praktijk is het toch weer zo van, oké, nou gaan we elke dag gaan we een track posten, ja, of zo. Ja, en dan op een gegeven moment na een maand of twee, dan, dat vind ik dan al best wel lang. Dan heb ik echt zoiets van, ja, nou ben ik echt helemaal klaar mee. Ja.
Maar ik vind ook met Instagram of überhaupt met socials, ik vind het juist leuk als iets gewoon spontaan gebeurt. Als jij gewoon denkt van, joh, ik vind het leuk, ik ben nu aan het eten met vrienden, whatever, dat je iets aan het leuk bent, leuk aan het doen bent, dat je daar een fotootje van maakt en post. Mm-hmm. En ik heb nu steeds vaker dat ik denk van, ja, ik ben nu iets vet leuks aan het doen. Ik zou nu mijn hele story vol kunnen gooien met alles wat ik aan het doen ben.
Ja.
Maar één denk ik, who cares?
Ja, ja, dat denk ik ook zo vaak.
Who cares?
Zet ik zo'n selfie te maken, dan denk ik, oké.
Ja.
Ten eerste kan ik echt geen selfie. Maar ik ben 41, dus ik ben ook echt net iets te oud voor de selfie generation.
Ja.
Hoewel ik laatst wel een oude selfie van mezelf vond in 2001, dat ik een soort van foto met een wegwerpcamera van mezelf maak, dacht ik, nou, dat is echt best wel een goede selfie. Maar daarna is het gewoon niet meer helemaal goed gekomen. Nee, maar ja, inderdaad, dan denk ik ook van, ja, ga ik who the fuck cares? Of ik een kroket aan het eten ben. Ja, of een desnoods een heel lekker ding of zo. Maar ja, dan denk ik ook van, ja, het enige wat mensen denken is van, oh, dat is wel lekker, dat wil ik eigenlijk ook wel hebben. Of ze denken, ja, whatever, of zo. Of het zijn echt mensen, ik denk dat het maar heel weinig mensen denken, wow, wat zou die DJ nou eten? En oh, dat recept wil ik ook wel hebben.
Ja.
Tenzij echt, ja, dan moet je echt wel een soort van Freddy van de jeugd zijn of zo, weet je wel. Dan, dan maakt het maar misschien sens.
Op zich vind ik het af en toe wel leuk om van mensen te zien wat ze aan het doen zijn.
Zeker. Maar soms heeft het iets heel obligaats zo van, en je merkte het in de coronatijd, sorry dat ik je interrompeer, maar je merkt het in de coronatijd, merkte je gewoon bij sommige mensen dat je echt dacht van, jij weet echt niet meer waar je nu over moet posten. Hè? Je bent gewoon helemaal je ding kwijt. Het is gewoon, je hoeft ook niet te posten.
Nee,
niemand verplicht je. Dus ga dan niet de zesde foto van je huiskamer dan per dag posten. Want I don't give a shit.
Nee,
weet je wel?
Nee, nee. Maar ik snap op zich wel, als jij een DJ bent, of je nou bekend bent of niet, dat je niet alleen maar shit over muziek post, maar dat je ook keer dat je aan het produceren bent, dat je lekker aan het eten bent. Alleen probeer dan een beetje nuance of zo. En dat je niet elke seconde daarover Instagramt.
En wees kritisch over wat je dan denkt dat echt belangrijk is. Of heb een. Want dat is ook wat die Michiel dan bijvoorbeeld zegt. Van, bepaal gewoon wat jouw wat je hoofdverhaal is en wat daar de subverhalen van zijn. Dus weet je wel, wij hebben het ook met Space and Time dan ook gedacht van, uiteindelijk is de uitwerking is altijd weer dus een beetje een ding. Maar dus het idee is wel van, kijk, wij zijn Space and Time. We zijn gewoon studio nerds. We treden af en toe op. We houden gewoon echt van heel veel verschillende soorten muziek. En we zijn natuurlijk Space and Time, dus we zijn ook best wel een soort van nerdy over ruimtevaart. En dat zijn,
is wel een link daar naartoe.
Nou, dat is wel, ja, we zijn wel allebei een soort van daardoor gefascineerd. We zijn ook een keer bij de ESA langs geweest. Toen waren we echt als een soort van kinderen in een porseleinwinkel. Zo van, wow, we zitten gewoon bij de ESA. Ik kreeg gewoon een rondleiding. Het was echt vet. Ja, dat was een soort bedrijfsuitje.
Oh, wat lachen.
Ja, dat is echt grappig. Ja.
Maar ging je gewoon heen? Gewoon in de zin van, ik zie het wel. Of had ik wel afgesproken of zo?
Ja, we hadden afgesproken met iemand die daar ook een kunstproject doet. En toen uiteindelijk is daar niet. We hebben niet het juiste haakje ervoor gevonden. Maar het is wel een soort van open lijntje nog. En een vriend van mij is daar ook wel mee bezig om met hen samen te werken. Ze zijn best wel eager om een beetje de connectie te vinden met de jongere generatie. Om ruimtevaart daar weer gewoon een soort van aan te prijzen. Of in ieder geval gewoon in mensen hun collectieve geheugen te krijgen. En dus ze hebben ook echt kunstprogramma's en zo. Dus ze werken ook bijvoorbeeld. Die gast die was, dat is een beetje zo'n hele toffe gast was het. Ik heb ook met hem in een panel gezeten over. Ik heb een vriend die heet Stuart Holt. En die heeft een film gemaakt. En de naam is me even ontschoten. Maar het gaat over een project. dat de, hoe heet het, de Voyager gouden schijf, weet je, heb je wel eens van gehoord in de jaren 70?
Nee.
Hebben ze een satelliet, of nou, of noem het, een, ja, een raket eigenlijk, hebben ze de lucht ingestuurd, een zonde, om naar een volgend sterrenstelsel te gaan. Dus okay. Die hebben ze echt gewoon de, ja, de, echt de ruimte ingegaan. En die is ook onlangs was hij net voorbij het sterrenstelsel. Dus hij is ook nog niet zo ver. Maar over 40.000 jaar komt hij aan. Ergens in, ja, weet ik veel, Alpha Centauri of weet ik veel, een van de andere sterrenstelsel. En dan hopen ze dat daar een alien society is die dan dat ding vindt. En daar was een kunstproject bij. En dat was de, ja, dat was de gouden plaat. Want ze wilden dus een iets maken, een geluidsdrager. Waarop dan. Want ze hadden toen volgens mij ook niet nog de techniek om een soort van film te digitaliseren. Weet je, dus het was zoiets van: oké, we moeten iets van de menselijke beschaving op iets zetten.
Ja.
En hebben ze dus een plaat gemaakt van goud. Omdat goud natuurlijk 40.000 jaar overleeft. Ja. En vinyl helaas niet. Gaat best lang mee, maar niet zo lang.
Nee.
En daar hebben ze allemaal dingen opgezet. En bijvoorbeeld Mozart, de Beatles. Als ik me niet vergis hoor, het kan ook dat andere dingen zijn. Maar. En ze hebben ook bijvoorbeeld het geluid van een baby die voor het eerst zijn moeder in de armen van zijn moeder komt of zo. Het zijn heel romantisch dingen eigenlijk, weet je wel. En ze hoopten daarmee en hebben ze ook op de plaat een heel vette tekening met ja, de mens. En dan zie je de mens en dan zie je ook een soort van aanwijzingen hoe je dat ding dan moet. Dus moeten die aliens, die moeten dan een Technics bouwen of zo.
Ik weet niet. Wauw.
Inmiddels is het natuurlijk al. Ik bedoel, het ding is, het sterrenstelsel nog niet uit. En het is al hopeloos verouderd, het hele idee van een, ja, van een plaat. Maar, of tenminste, nou ja, niet hopeloos verouderd. Laat ik de platen niet meteen helemaal afserveren. Zo bedoel ik het niet. Ik heb zelf ook heel veel platen thuis staan. Maar ja,
heel goed.
Het is. Ja, het is niet meer de meest moderne
manier.
En ja, goed, dus een lang verhaal kort. In ieder geval, die steward die heeft met die man gepraat van de ESA. En ze willen eigenlijk opnieuw zoiets doen. Dus ze willen, maar dan willen ze het eigenlijk niet naar buiten het sterrenstelsel sturen, maar het gewoon in orbit rond een maan van Jupiter gaan doen of zo.
Okay.
En dan willen ze daar iets, ja, een chip in doen waar ook muziek op staat. En dan. Mm. Maar ja, wat ga je daar dan opzetten, weet je wel? Dus wat is nu dat wat de mens vertegenwoordigt? En daar heeft hij dus een documentaire over gemaakt. Ik weet niet eens of hij al uit is, maar ik dacht het wel. Ja, volgens mij wel. Hij is wel. Ja, ik heb een screening gezien, maar hij is inderdaad wel uit volgens mij.
Okay.
Het is een korte, het is iets van 15 of 20 minuten. En dan praat hij met heel veel vette artiesten. Hij heeft ook Philip Glass en hij heeft Goldie heeft hij ook voor de camera gekregen en zo. En nou ja, daar had hij dus naar aanleiding daarvan, of in aanloop daarnaar had hij dus. Had ik met hem samen een panel gedaan op ADE, volgens mij 2018 of 2019. En toen hebben we het gehad over dat project. Wat als er een nieuwe Voyager zou zijn? Wat zou dan de wat zou er dan op moeten staan? Weet je wel?
Okay.
En dat was heel cool, want het begon eigenlijk mee dat ik zei van ik wilde eigenlijk vroeger, toen ik op school zat, wilde ik eigenlijk, toen ik best wel jong was. Toen ging ik met mijn vader, die is Amerikaan, toen ging ik naar Stephen Hawking in de Utah, of het Salt Lake Observatory of zo. En zat hij daar in zijn rolstoel en allemaal duizend mensen en zo. En dan, ik weet niet, hij praat helemaal zo, weet je wel, met die, dus het was heel bizar dat je dan zo'n gast ziet die dan eigenlijk een computerstem opvoert, weet je wel. Maar ja, het was heel vet en het was een soort lezing over zwarte gaten en zo. En ja, ik vond het zo intrigerend dat ik dat boek ging lezen, ik snapte het wel, maar het was wel pittig in het Engels over astrofysica en dat ik dacht, wow. Maar toen dacht ik echt van, ja, dit wil ik gewoon doen, dit is wat ik wil. En toen was ik nog niet op een rave geweest, weet je wel, toen was ik nog niet in de club geweest. Dus toen, zo begon ik ook eigenlijk mijn intro, moest ons voorstellen. Ik zeg van, ja, maar ja, toen op mijn 17, toen ontdekte ik dus de housecultuur. En toen ging ik raven, ja, toen ben ik toch maar DJ geworden.
Ja.
En toen was zijn antwoord van die gast van de ESA, die zei van, Ja, hij zei, ja, when I was that age, raving wasn't around yet, so I became an astrophysicist.
Maar ik begrijp nu wel waar bijvoorbeeld jouw naam van jouw duo dan vandaan komt en je, de naam van jouw label, want dat heeft ook allemaal met ruimtevaart te maken, die link.
Klopt, ja. Ja. Mm. En dat is... ja, dat is ook een beetje...
Om even... jouw label heet dan Capsule.
Ja, klopt.
Capsule, ja, spreekt dat
Capsule kan allebei, ja.
En wat is een beetje de stijl die jij daarop release? Of is het... leeft het nog? Even een vraagteken.
Ja, we hebben... Ik moet zeggen dat ik in... qua tijdlijnen ben ik... Dat komt ook door de corona. Ben ik een beetje slecht geïnformeerd. Maar ik dacht dat we... Volgende week of de week daarna komt er een nieuwe release uit van Jobes en Echter. Dat zijn twee vrienden van ons. Jobes is een vriend van ons en die maakt samen met Echter muziek. Okay. En Jobes is een van de leden geweest van Quasar, van Gert van Veen ook.
Oké. Okay.
En tenminste, Gert van Veen was gewoon eigenlijk de hoofdmoot van Quasar. Maar Jobbe, die heeft, zoals hij in het echt heet, die heeft daar... 10 jaar of 15 jaar heeft hij met hem opgetreden. Dat was hij altijd deel van de live act.
Okay.
En is een hele vette producer. En hij had allemaal tracks liggen die... Ja, van ambient tot... hele soort van... hoe moet je het noemen? Ja, het is een soort... Het zweeft ergens tussen techno en house in.
Oké. Okay.
Vrij melodisch, vrij gedragen sound. En het zijn gewoon hele bijzondere, mooie tracks met heel veel lagen. En,
ja. Is dat ook wat je überhaupt op dat label wil hebben? Ambient en een beetje techno? Wat is een beetje jullie veld?
Ja, dat is een beetje wel de scope, zeg maar. Dus vroeger hadden we een project dat heette Muscle Farm. Dat was ook Erik en ik. Dat was een soort ding dat we merkten. We merkten dat we een soort van. Dat de verwachting die mensen hadden van een team Muscle Farm, zeg maar. Terwijl je dan heb je Erik, die is vrij fors. En ik was toen helemaal echt een echte spriet, zeg maar. En dan heet je Muscle Farm. En dan hadden we ook nog als een soort logo hadden we een mossel. Want het kwam eigenlijk voort uit dat we allebei in Bulgarije hadden gedraaid. En dat ik daar toen vroeg van hey, is hier ook een beetje iets te. We zaten een beetje in een. Ja, we zaten op een soort van bijna bij Star Beach in de buurt of zo. Zaten we daar in een soort hele soort van toch een beetje techie strandtent of zo. Van een paar Nederlanders die daar dat hadden gedaan. With all due respect natuurlijk. Maar het was toch een beetje. Het had een beetje iets techies, zeg maar. En dacht ik, ja, ik wil ook wel gewoon iets van het echte Bulgarije zien, weet je wel.
Ja.
Dus toen ging ik vragen van.
Is het niet Sunny Beach trouwens, in plaats van Star Beach?
Oh, Star Beach is van Sterretje.
Creta.
Of niet?
Ja, sorry.
Sunny Beach, ja.
Ik dacht wel Bulgarije is Sunny Beach voor mij. Anyway,
Sunny Beach, ja. Zonzee ziekenhuis in ieder geval. Dus toen ging ik vragen van, hey, is hier ook iets. Van sightseeing te zien of zo. En die Bulgaren die zijn gewoon heel... Ik weet niet, het zijn een soort heel weemoedige... een beetje gedeprimeerde vibe hangt daar in Varna. En die zijn van... no, it's nothing. Zo ja, maar het is toch wel iets of zo. Van, ah yes, there is the mussel farm. Zo, wat is dat dan? Ja, het is een mosselboerderij. Dan kan je, en die zit in de zee en dan ga je daar eten. En dan worden de mosselen zo binnenge... varen met een
okay.
met een gondel. Nee, weet niet. Ik zie toch met een gondel. Nee, maar er komt dus het klonk heel idyllisch en toen ging ik het opzoeken en toen zag ik letterlijk een soort olieplatform, weet je wel. Dus ik kwam terug en Erik die was daar ook geweest, maar dan de week ervoor en ik zei van, ja, what the fuck? En dan ga je dan vraag je daar of er dan sightseeing is en dan is er een fucking olieplatform en een mussel farm. En toen zei hij van, ja, dat is eigenlijk best wel een vette naam voor een band of zo. Ik zei, ja. En toen gingen we, dus dan hadden we eigenlijk al die naam. En toen hadden we ook helemaal het idee van, dan gaan we net als Jimi Hendrix, die heeft dan, is dat Electric Ladyland? Zo'n album en als je het dan openklapt, dan ligt hij daar een soort van... aan te liggen met allemaal naakte vrouwen om hem heen. Oh. Dachten wij van, dat doen wij zoiets ook, maar dan dat wij in een soort van met onze lijven dan in een soort van fitness toestel zitten, met allemaal van die bodybuild vrouwen om ons heen, die ons dan adoreren, weet je. Dus ja, dat is gewoon
is
heel...
Is gelukt of niet?
Nee, dat hebben we nog... Dat, uiteindelijk werd het dus wel... Precies, ja, dat is jammer. Ja, ze wilden niet. ze hadden te druk.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk, te druk.
Ah, we bellen je even terug. Nee, het was...
gehoord.
Ja, niks meer gehoord.
Heel raar.
Ja, heel gek. Dus ja, cool, het was ook budgetair niet helemaal rond te krijgen. Nee, het was gewoon een hele goede grap. Alleen is wel daaruit ons duo ontstaan.
Oké. Okay,
de naam van ons duo. En op een gegeven moment merkten we dus dat inderdaad dat die tongue-in-cheek, die ironie, zeg maar, dat het ook een beetje in de weg stond van wat mensen dan... dat het ook een soort van ding is. Ironie is ook iets waar je achter kunt verschuilen, weet je wel. Ja. Dus als iets een dubbele bodem heeft, hoef je ook nooit echt kleur te bekennen, want dan... Ja, dat is toch een geintje, weet je wel. Zoiets. Ik bedoel, even, dat is misschien een beetje... Maar toch merk je dat als dat dan erin zit in zo'n naam, dat je dan toch ook een andere verwachting schept en dat je ook, ja, misschien niet helemaal niet helemaal kleur bekent, zeg maar. En toen dachten we van, nou, laten we dit gewoon maar eens even gewoon wel doen. En toen hebben we eigenlijk op het punt dat we best wel succesvol daarmee waren. We stonden echt... 2013 hadden we echt iets van... Je hebt gewoon af en toe heb je zo van die namen die dan opeens overal staan. Omdat festivals al heel erg naar elkaar kijken. En
qua line-ups bedoel je?
Niet allemaal even origineel zijn. En soms heb je daar profijt van en soms niet. Weet
ja,
je
klopt.
Al?
Ja,
dat
ja,
jaar zo. Hadden we er goed profijt van. Iets van 30 festivals of zo. En Mysteryland Mainstage. En dat kon allemaal niet op.
Vet.
Maar ja, dus... Een jaar daarna ging het eigenlijk ook nog best wel goed. En toen dachten we opeens van, ja, we moeten een andere naam of zo. En ja, toen hebben we dat gedaan. Toen was het opeens van, ja, maar niemand kent Space and Time. Dus moesten we weer helemaal opnieuw beginnen.
Kut, ja,
maar
ja, ja.
Aan de andere kant is het wel zo dat we nu iets hebben... wat echt dicht bij ons hart ligt. Wat ook, ja, gewoon conceptueel gewoon goed te... Ja, goed uit te leggen is. Waar heel veel soort van... Waar je heel veel... je kunt er een hele wereld omheen bouwen. Space and Time is gewoon het allergrootste wat er bestaat eigenlijk. Het is gewoon alles.
Dat is jij en Erik de Man.
Ja, maar ik bedoel gewoon het concept Space and Time is natuurlijk gewoon alles. Weet je wel? Ja, dus ik vond het eerst ook wel een naam dat ik dacht... Wow, dat is wel heel algemeen. Maar dat zijn Erik en ik, ja.
Oké. Okay. Ja. Hey, en wat doe je liever? Solo of duo?
Ik vind voor allebei is iets te zeggen.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik in de studio vind ik het fijn om met z'n tweeën te... Wat hebben we beginnen? Mijn keel is een beetje...
Ja, ik heb het ook.
Ja.
Misschien heb ik een soort gekke boom in mijn huis die allemaal shit loopt af te gaan.
Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ik heb wel een beetje last van hoorkoorts, dat kan het wel zijn.
Oh, ja.
Misschien is het je tafel die...
Oh ja, inderdaad. Ik heb er nog niet eens over nagedacht.
Allemaal pollen. Nee, alleen...
Zal ik water voor je pakken of niet?
Nee, is oké.
Oké.
Alleen draaien... in de studio met z'n tweeën vind ik fijn, omdat ik ben zelf heel erg... Ik word heel erg in de weg gezeten door mijn eigen gedachten in het productieproces. Ik ben heel erg in mijn hoofd. Terwijl muziek is toch in eerste instantie eigenlijk een gevoelskwestie.
Ja.
Dus je moet het ook gewoon... Tenminste, ik ben er steeds meer achter dat ik zoveel mogelijk het rauwe gevoel wil overbrengen in die muziek. En niet te veel gaan overproduceren en het helemaal eigenlijk glad strijken totdat er eigenlijk helemaal geen... Weet je wel, geen spanning meer of iets onverwachts in zit. Omdat ik zo alles perfect wil hebben.
Ja.
Dat mijn eigen beetje in dus mijn eigen soort van perfectionisme zit me dan in de weg.
Ja, en, dat is wel kut, ja.
En Erik is iemand die juist andersom is. Die is gewoon heel erg zo van, ja, laat het gewoon vloeien of zo, weet je wel. En misschien is hij af en toe ook gewoon sneller tevreden dan ik. En ben ik... soms iets te drammerig weer zou... Maar ik denk dat tweespel... Ja, dat is gewoon heel... dat klikt gewoon heel goed. En ik heb wel best wel veel samenwerking al gedaan. En het is altijd interessant. Het is niet altijd... Je kan niet met iedereen samenwerken natuurlijk.
Nee, daarom juist. Daarom vroeg ik het.
Maar met Erik... dat is de mooiste samenwerking die ik tot nu toe heb gehad. Dat is echt een soort van...
Nice.
Ik bedoel... Als je zeg maar denkt in termen van je relaties of zo, weet je wel, dat je, nou ja, dan heb je weet je, je eerste vriendinnetjes of zo. Dat, ja, het is allemaal een beetje. En je komt dan steeds meer bij iemand die dan echt bij je past of zo. Ja. Maar ja, Erik is gewoon. Erik is dat lot in de loterij.
Kijk.
Ja, maar Erik en ik hebben gewoon echt een. Ja, een ook een persoon. Het grappige is, we hebben eerst muziek gemaakt omdat we zeiden van ja, we moeten echt een keer. Ik vond hem gewoon. Ik vond hem gewoon sowieso een hele goede DJ. Eigenlijk toen ik hem voor het eerst zag, was hij echt in de top van zijn. Toen was hij echt net helemaal een soort van. Draaide echt overal. En nou, wauw. En toen zag ik hem in de Paradiso. Ik ging eigenlijk naar DJ Rolando van Knights of the Jaguar. Dat was toen een beetje. Het was toen net uit. Dus het was echt zo van wow, we gaan DJ Rolando kijken.
Ja.
En hij viel toen heel erg tegen als DJ. Het schijnt dat hij wel eigenlijk een hele goede DJ is, maar had gewoon zijn avond niet. Maar degene die daar gewoon echt de show stal, was Erik. En ik had echt zoiets van wow, wie is deze gast, joh? Wat weet je wel? En maar ja, goed. Duurde nog 5 of 6 jaar of zo voordat ik hem uiteindelijk weer eens een keer tegenkwam. De tweede ontmoeting was dat Ricardo Villalobos in de Paradiso stond. Dat is echt een soort defining moment geweest voor de minimal, waar ik toen heel erg in zat met Bart Skills en met Lauhaus. En wij waren toen echt een van de eerste partijen in Amsterdam die sound omarmde en daar ook echt iets mee deden. En Bart had zijn eigen feest en dat heette Volt, het later Volt Festival van gekomen. En toen kwam Ricardo Villalobos daar draaien. Ik geloof dat het met Luciano was, maar dat was het gewoon een optreden waar echt iedereen die daar was, had echt zoiets van wow, er is echt iets. Nu is er echt iets nieuws aan de hand. Ik weet niet wat dat is. En hij draaide toen in plaats van T-Swartz en of een remix van T-Swartz. En toen was het nog zo, je had geen Shazam. Je had ook niet. Het was toch nog allemaal iets. Dit is 2005 geloof ik. Het was toch allemaal nog iets. Ja. Mysterieuzer allemaal. Mensen konden gewoon dingen draaien waarvan je echt niet wist wat het was.
Ja.
En dan moest je. als je dan echt desperate was, dan ging je naar de plaatszaak en dan ging je. Ging je het zingen. Ik heb dat echt serieus wel eens gedaan. Het is nooit meer succes trouwens. Maar. Maar meestal word je dan ook echt uitgelachen.
Ja, natuurlijk. Maar hoe geniaal is dat nu? Dat als je iets wil weten, dat je gewoon 50% kans hebt op dat je het nummer in je scherm krijgt.
Ja.
Van, hey,
ja.
Oh, dit is van zus. Oh, dit is van zo. Hoe vet is dat?
Ja, het is gruwelijk.
Even een props naar Shazam van en Soundhound trouwens.
Zeker.
Zo lijp. Hey, even een muzikaal. Waar haal jij muzikaal je inspiratie vandaan? Doe jij veel muziek luisteren, concerten checken of krijg je inspiratie als je in een tram zit en naar buiten kijkt, weet ik veel, sommige mensen krijgen dat of als je in de auto zit en radio luistert, weet ik veel. Mm-hmm. Maar waar krijg je inspiratie van?
Sowieso natuurlijk andere muziek.
Van andere DJ's bedoel je?
Nou ja, het kan van alles zijn. Het kan een heel ander genre zijn. Dat je denkt van, dat je opeens een sample hoort of zo. Dat je denkt, wow, dit moet ik samplen.
Ja.
In dat opzicht meestal dus andere, andere genres die daar dan invloed op hebben. Maar het kan ook zo zijn dat je een bepaalde sfeer van een nummer of zo. Dat je denkt van, soms heb ik ook wel eens met Erik dat ik dat hij iets laat horen of ik iets aan hem. Dat ik zeg van ja, ik wil eigenlijk zeg maar deze sfeer, maar dan met onze muziek. Maar snap je, en dan gelukkig snapt hij dan ook meestal wel wat ik bedoel. Of dan kunnen we het aan elkaar uitleggen. En dan gaan we dat proberen. Weet je, en het kan dan een soort van, weet ik veel, psychedelische rock. Nou, dat luister je niet zo heel vaak, maar dat zou kunnen zijn. Of een soort hip-hop of juist klassiek of zo. Soms we hebben wel eens bijvoorbeeld bij onze eerste release als Space and Time hebben we een filmpje gekeken van de Bolero. Dat is zo'n van Ravel. Dat is zo'n is een heel vet stuk dat ik een keer heb gehoord toen ik op Mysteryland in Chili was. En toen was ik als journalist daarbij om erover te schrijven. En het was de hele Mysteryland crew daar en zo. En toen was er 's ochtends, werd meteen een soort van hardstyle opgezet. Wij werden echt om 8:00 ochtends door die Chilenen gewoon zo... Weet je wel? En toen zaten, toen zaten mensen van Mysteryland van... Nou, dit is al zo relaxed. Er moet echt iemand even iets anders gaan opzetten. Dus ze hebben daar iemand heen gestuurd. En die zette toen de bolero op. En dat was echt zo... Ja, het was echt magisch gewoon.
Vet.
En het is een soort van... het grappige is, het is ook... Ik ben erachter gekomen dat de White Rabbit van Jefferson Airplane is ook gebaseerd op de bolero. En het is gewoon zo, er zit namelijk een soort van... Er zit een soort van mars in of zo. Die dat hele, perpetuation van een ritme. Zoals dat eigenlijk ook in techno of house de onderliggende dings is. En er is een heel vet filmpje op... YouTube van een, het is wel in het Duits, maar het is van een Duitse dirigent die gaat de bolero helemaal uitleggen. En ik moet zeggen, mijn moeder was heel erg een muziekliefhebber en daar heb ik heel veel van meegekregen. Alleen haar platencollectie werd gejat toen ik 5 of 6 was.
Nee.
En dus echt heel veel van de muziek die zij mooi vond, hadden we toen ook niet meer. En Kut. Bijvoorbeeld al haar klassieke platen ook niet. Dus ik heb daar gewoon niet echt een soort van scholing in gehad. Ik heb wel piano gespeeld en daar wel een beetje. Maar ik ben niet heel erg erin thuis. Dus als iemand mij op een goede manier kan uitleggen wat er dan vet aan is, dan vind ik dat natuurlijk heel interessant. Weet
je
wel? Want het is uiteindelijk allemaal muziek en het is allemaal, het is allemaal hetzelfde. Alleen gewoon op een andere manier. En die bolero die is gewoon heel bijzonder. En toen dachten we, we willen een track maken die ook dat heeft. Want bolero is ook een, als je van begin tot het eind luistert, ik geloof dat die 18 of 19 minuten duurt of zo. Het is echt een heel verhaal, zeg maar. Het ontwikkelt zich en aan het eind denk je, weet je wel. Dus toen hebben we ons eerste release met Shelter Me, heet dat nummer, hebben we dat ook gedaan. En, dus die is gebaseerd eigenlijk op de bolero. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een heel ander genre wat dan leidt tot een nummer. Iets anders kan gewoon zijn, ik was gisteren bijvoorbeeld, eergisteren dus in winkel, maar gisteren was het terras van Thuishaven, wat gelukkig weer open gaat.
Ja,
Ik ben daar resident samen met Erik, ik draai daar eigenlijk bijna wekelijks. We zijn ook heel erg een soort van, natuurlijk, ik weet niet, het is gewoon een fijne plek om te zijn en iedereen weer te zien. En gisteren waren er ook weer wat DJ's, andere DJ's die we al een tijdje niet hadden gezien, zoals Lucky Done Gone en Luc van Dijk. En allebei draaiden ze hele toffe sets. En het was gewoon, waren gewoon een paar dingen van Luc, maar ook van Gijs, van Lucky Done Gone, waarvan ik dacht, vet. Moet ik ook, weet je wel, dat ik denk van, ik moet eigenlijk, want ik hoorde bijvoorbeeld een edit voorbij komen. Ik dacht, wacht eens, ik moet dat... Toen dacht ik van, ik moet ook zo'n soort edit, maar dan weer met een ander nummer of zo, weet je. Want edits zijn ook van die dingen die moeten gewoon even klikken.
Ja.
Ik noemde net White Rabbit van Jefferson Airplane. Daar hebben wij echt een edit van gemaakt.
Okay.
Wat heel veel anderen ook hebben gedaan. Paul Kalkbrenner en Solomon. En ik bedoel, het is niet om een soort van... maar ik vind de onze gewoon echt veel beter dan die, zeg maar. Omdat... Wat volgens mij met een edit het belangrijkste is dat je toch de waarde van dat je de muziek in zijn waarde laat en er eigenlijk een eigen interpretatie van maakt.
Ja.
Dat maakt het een edit. Maar als je te veel probeert het naar jezelf toe te trekken, dan verliest het toch een beetje zijn kracht, denk ik. En ik wil mezelf niet allemaal veren in de reek steken, maar ik vind dat bij dit gewoon heel goed gelukt is. We hebben gewoon hij was ook best wel. Hij is ook op Coachella gedraaid en zo door Bedouin en ik weet niet. Dus het had ook wel een soort van even... Het heeft ook wel iets van iets gedaan of zo.
En weet je dan ook hoe dat dan daar terecht is gekomen, zo'n track?
Via een vriend van me.
Maar dat is toch chill?
Super chill. Een vriend van mij in New York, die is weer vrienden met hen. En die liet dat... maar het grappige is dat zij het... Hij stuurde het of zo en toen wisten ze ook weer niet dat het... Toen kwamen ze er later pas weer achter dat ik Space and Time weer was of zo. Dus het was ook wel weer...
Is het dat is ook wel, meteen,
ja, het is ook weer een soort van... het heeft wel op eigenlijk de kracht van het nummer heeft dat, zeg maar, dan, ja. Of tenminste, ze hebben het echt om het nummer, zeg maar, gekozen, dat ze dat vet vonden en veel hebben gedraaid. En ja, er zijn ook wat andere artiesten die dat, we hebben hem gewoon als gratis download op SoundCloud ook gezet, want ja, wat moet je met een edit, ja, anders? Edit,
ja, precies, daar kan je precies niks mee.
Ja, en voor hetzelfde geld halen ze het eraf of zo, dus, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ja. Dus,
vet.
Ja, dus dat, ja. Ik dwaal wel een beetje af en toe, maar het is babbelen.
Ja, het is lekker lullen een uur.
Zeker. Maar ja, dus wat de inspiratie betreft, ja, het kan dus inderdaad zijn dat je denkt, wow, Jefferson Airplane. Dat was inderdaad het ding, want ik had een vriendinnetje en die zat helemaal in de side trance. Dat vind ik zelf echt over het algemeen hele zenuwlijnde, arilexte muziek. Ik bedoel, ja, er zijn ook hele vette, dus er is ook echt hele vette side trends. Je hebt bijvoorbeeld ook crossovers naar de techno, de mini-loke en extra wild, die komen uit die scene. En ja, dat wat zij ook als side trends hebben gemaakt, is eigenlijk best echt heel vet. En het kan ook echt heel psychedelisch en vet zijn, maar af en toe vind ik het gewoon te, weet je, gewoon zo, het knettert maar door, ja, of zo, ja, weet je wel.
Ja. Nou ja.
Dus, en toen zei ze, ja, zo vet, dan hebben ze een remix gemaakt van Jefferson Airplane. Nou, dat was echt zo kut, dat ik dacht, ik was gewoon boos, dat ik zei van, we gaan er gewoon een andere van maken. En toen had ik een eerste versie gemaakt en die hebben we toen gedraaid in Amerika, toen we in Amerika, in New York draaiden. En ja, dat was, ik had hem eigenlijk, want ik had hem al een paar jaar liggen en toen dacht ik, ja, ik neem hem gewoon mee, was wel geinig. En toen ging echt iedereen, was daar helemaal van, wow, weet je wat het was, iedereen stond echt mee te blaren met de hele tekst. Wij zeiden, oké, perfect crowd.
Ik wou net zeggen.
En toen dachten we van, nou, dan moeten we, als dat hier zo aanslaat, moeten we dat even opnieuw doen, maar dan, ja, echt even goed. En toen hebben we het, hebben we het nog eens onder de loep genomen. En
vet.
Nou ja, dus dat, maar goed, kijk, je kan inderdaad ook gewoon, wat we vaak doen aan het begin van een studiosessie, is gewoon even, ik was eerst altijd heel van, oké, let's go, we gaan meteen aan de slag. Erik is meer van, oké, we gaan eerst gewoon even zitten, we gaan laten gewoon de inspiratie een beetje aanwaaien.
Ja.
En dan gaan we gewoon even, desnoods gewoon even een filmpje kijken of een, of een tutorial van iets. Het kan iets over studio gear zijn, kan iets, het kan iets zijn over muziek, over, ja, over een muzikant of zo, weet je. Het kan zelfs gewoon een biopic van een of andere gast zijn.
Ja.
Maar gewoon iets wat even iets triggert, waardoor je denkt, ja, en dan ga je aan de slag en dan voor je het weet zit je half in een nummer of, ja, weet je wel. Of ja, niet.
Zo kan soms het inderdaad niet gaan. Hé, hey, ja. ik ga even onderbeen, want jij kaart net aan inderdaad dat jij op reis ging om een artikel te schrijven, want jij bent namelijk ook journalist.
Mm-hmm.
Dat vind ik leuk, want wat jij ook een beetje hebt, twee, ja, hoe zeg je dat, dingen die je passies, tof vindt, passies, ja, die zocht ik.
Heb jij ook toch dan?
Ja, 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 muziek en media vind ik heel cool. Mm-hmm. Interviews maken en muziek maken. En ja, jij hebt het dan meer met schrijven of interview, denk ik. Schrijven of interviewen?
Ja, ik heb ja, voornamelijk schrijven, ja. Maar ik heb ook wel, ja, video en ook wel, ja, podcast gedaan. Maar.
Want ik heb jou inderdaad bij ADE heb ik je een paar keer voorbij zien komen. Toen wist ik nog niet, ja, ik wist wel een beetje wie je was, maar niet zo zodanig dat jij, zeg maar, Aaron van Aaron was.
Mm-hmm.
En Dance Fair heb je wel eens voorbij zien lopen. En dat is gewoon super tof. Dus kijk, jij hebt, ik las in je bio dat je voor Resident Advisor hebt geschreven. 3 voor 12.
Ja.
DJ Broadcast.
Ja.
Toen dacht ik van, dat is wel vet. Hoe kom je daar terecht?
Nou, ik was ook in 2004 of 5. Kijk, wij gingen op ons 19e gingen wij feesten doen. We begonnen eigenlijk met Hardhouse, want vonden we toen vet. We waren echt zware Tom Harding fans.
Is het Hardhouse in de zin van de BPM's lekker omhoog? Of gewoon echt,
ja, dat is een beetje een soort clubversie van... Het was een beetje de voorloper van hardstyle. Want die gasten van Q-Dance, die stonden daar ook. Altijd met ons te knallen. Dan heb ik echt over dat ik 17 was of zo.
Ja.
Zo'n hele snelle clubmuziek. Maar zij hebben dat verder doorgedreven, meer naar de trends achter. En dat zo is hardstyle ontstaan. Maar het was eerst UK Hardhouse. En dat kwam uit de UK. Ja. Dat was gewoon heel, ik weet niet, het was heel energieke muziek. En als ik het nu terughoor, hoor ik echt heus nog wel waarom ik het vet vond. Maar het is wel vrij. Het is wel een beetje een instapmodelletje, ja, zeg maar. Weet je wel. Ja. Het is wel. Het waren vijf platte producties. En ja, het zijn, ik heb er heel veel. Ik heb toen heel veel platen. Toen ik net begon, dacht ik van ik wilde het ook. En je had Tom Harding, die had een soort trucje met zijn crossfader. En dat hij zo. Dan ging die beat zo. En dan deed hij. Weet je zo. Dan tikte hij hem even zo naar de andere plaat toe. En dan. Ik weet niet, dat had iets. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon heel. Het is een heel simpele truc eigenlijk. Maar het was heel effectief. En wij hadden eigenlijk zoiets van: wow, hoe doet hij dat? En dus zodra we ook onze eigen DJ-setup verkochten, gingen we ook meteen de crossfader kapot maken. Waardoor ik uiteindelijk helemaal niet meer. Omdat gewoon zo'n goedkoop dingetje. En dan heet met die crossfader. Dus binnen 3 maanden was het ding eigenlijk gewoon aan het kraken en zo. Yeah. Dus uiteindelijk is mijn mixstijl eigenlijk daardoor beïnvloed dat ik nooit meer met een crossfader werk. En daarna gingen we ook andere muziek ontdekken. Dus gingen we naar Awakenings. En ik ging ook altijd naar Time Machine van DJ Pear. Dus ook wel een soort van echt legendarische feesten waren dat. Waar ik gelukkig nog het staartje van heb meegepikt. Naast de Roxy en de It had je toch ook wel daar echt wel een belangrijke speel in het Amsterdamse house wereldje.
Ja.
Dus het begon met Hardhouse. Toen gingen we feest geven. Toen gingen we daarna techno doen. Dan gingen we samen met Bart. Want we kwamen altijd bij Bart Skills in de Outland Records. Die stond daar beneden in de techno-kelder waar ook de Hardhouse stond. Maar via hem ontdekten we dan van, hey, misschien moet je ook eens dit even checken. En ook via gewoon dat techno opeens. Ik heb ook het gevoel dat je op een gegeven moment word je toch vanzelf ook wel naar techno geleid. Of zo. Op wat voor manier dan ook. Het is gewoon een van de basis genres die gewoon. Ja. Je kan het ook gewoon saai vinden natuurlijk. Maar het is wel gewoon. Het is gewoon een soort van de essentie van die muziek helemaal gestript. Daar kwamen we terecht. En toen gingen we samen met hem feesten doen in de Melkweg, die heette Traffic. En hij was toen ook net programmeur geworden van Awakenings. Dus op een gegeven moment waren wij echt een heel erg. Ja, gewoon echt best wel. Altijd uitverkocht en hele vette namen daar geboekt. Die nu nog steeds, weet je wel, Marco Corolla, Ben Sims, D-Tron. Die toen nog echt gewoon niemand. Weet je wel, we hadden ook af en toe dat we iemand boekten die dan veel te vroeg was. Dat niemand erop afkwam. En, maar
dat
ook
was zuur, ja.
Ja, precies. En maar Surgeon en nou, gewoon alle grote techno-klappers die hebben we daar wel gehad. En we hadden ook dan, zeg maar, als iets bij Traffic dan, zeg maar, een soort van succes was, dan zag je ook dat Rocco zoiets had van, als het bij Traffic werkt, dan gaan we het ook wel op Awakenings doen. Dus we hadden echt een soort van, best wel toonaangevende positie daar voor een tijdje. En toen zijn we daaruit, is dan weer Minimal ontstaan. En ik ben even het haakje weer kwijt.
Het leuk, want ik begon natuurlijk met hoe ben je bij Resident Evil 312 zat terecht.
Wat ik dus wilde zeggen is dat dus die feesten. Er moest iemand een persbericht schrijven. Toen wij 19 waren, was het zoveel. Ja, mijn moeder is schrijfster. Hadden ze iets van, kun jij dat misschien doen, weet je wel?
Oké,
toen ben ik dus het tekstje gaan schrijven voor de persbericht van de Melkweg. En toen was het zo van, doe jij het maar eigenlijk altijd, want het was wel prima. Nice. Oh, we hebben ook een persbericht nodig. Doe jij dat dan ook maar. Internet, weet je wel, werd dan een ding. En misschien kun je dan ook. Dus ik werd gewoon een beetje in dat hoekje. Ik werd er naartoe getrokken en werd ook een beetje heen geduwd.
Wat lachen wel. Ja, dat wel zo leuk. Gaat. Ja. Dat je en gewoon toen, automatisch of zo. Een beetje erin rolt.
Ja, en dan op een gegeven moment zat je op zo'n Beatfreaks. Zei die gast op een gegeven moment van, je hebt altijd wel een hele uitgesproken mening over dingen. Zou je misschien dan eens een keer column willen schrijven?
Kijk.
Dus iets van, vet, ja, weet ik wel. Mijn eerste columns waren echt zeikschriften. Of echt van die. Ja, bijna een beetje puberale schoppen tegen dingen aan. Volgens mij was mijn eerste. En het is wel grappig, want ik heb later ook als tekstschrijver voor IDNT gewerkt. Maar mijn eerste column was een ding over. Er was een editie van. Van Inner City. Dat was met als thema Sovjet-Unie of zo. En er stonden er allemaal mensen, soort van. Soort van Sovjet. En toen dacht ik van eigenlijk is het ook gewoon heel fout. Ik bedoel, weet je wel, zijn gewoon in de Sovjet-Unie zijn gewoon 20 miljoen mensen naar death camps gestuurd en zo. Ja. Ik vond het gewoon een beetje. En er werd dan ook hardstyle gedaan. Dat was DJ Dana of zo. Ja, dat vond ik toen heel kut en zo. Dus ging daar echt vet over zeiken. Echt een hele grove, arilexte column. Maar ja, goed, wel leuk geschreven of zo. Maar ja, eigenlijk gewoon een beetje makkelijk. En toen mijn volgende column was er ook zo eentje. En toen, toen zei DJ Broadcast van... wil je bij ons ook een keer een column schrijven? Maar dan zeiden ze... Maar ik heb wel columns van je gelezen. Maar kan je nou eens een keer proberen om gewoon iets te schrijven wat positief is? Ik had pas twee columns geschreven. Maar toen zei ik van... En toen zat ik echt zo, wow, daar heb ik eigenlijk... Toen dacht ik van... Oh ja, dat is eigenlijk... tenminste, ik was me helemaal niet van bewust dat het eigenlijk gewoon veel makkelijker is om iets af te zeiken dan om ergens achter te staan. Je kan hier veel makkelijker tegen iets zijn.
Maar dat werkt ook veel beter als jij tegen iets aan gaat schoppen. Als jij altijd alles safe speelt, dan maak je niks los. En ik zeg niet dat iedereen alles moet af gaan zeiken.
Het heeft niet per se met op safe spelen te... Oh, je bedoelt dat je het wel moet doen af en toe.
Gewoon even trap tegenaan geven af en toe. Ik zeg niet dat je dat tijd moet doen, maar gewoon een beetje reactie. Reactie is misschien het beste woord.
Ja, maar ik ben er ook wel achter gekomen dat je op verschillende manieren reacties kunt ontlokken. Je kunt dus ergens tegenaan trappen en dan is meestal de reactie die je terugkrijgt is net zo fel.
Ja,
klopt. Of je kunt de verbinding proberen te zoeken en op een manier iets onder... Kijk, je hebt een gedicht over verzet van Remco Kampert en het gaat over... dat zeg maar verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden, weet je wel. En dus mensen kunnen wel heel grote bek hebben, maar je moet gewoon kleine. En dat hij zegt dan, iemand stelt de vraag. En het gaat erom dat als bijvoorbeeld, en dat zie je dus ook op internet, dat bijvoorbeeld Ten Walls wordt helemaal te grond geleid gemaakt. Omdat hij ook echt een ontzettend kut opmerking over homo's heeft gemaakt.
Ja.
Ja, wel terecht in a way. Aan de andere kant kun je ook het argument zeggen van... En dat vond ik wel mooi, dat was Daniel Wang. Zo'n homoseksuele disco-dj uit Berlijn. Die zei van... Oké, dus het antwoord op de onverdraagzaamheid van Ten Walls... die we hem geven, is dat we super onverdraagzaam naar hem gaan doen. We hem cancelen. Is dat dan de les die hij moet leren, weet je wel? Of zouden we hem eigenlijk moeten zeggen van... joh, misschien moet je eens een keer... wat boeken lezen of een keer met een homo praten of weet je wel.
Ja,
misschien moet je jezelf gewoon informeren en misschien dat je dan een ander oordeel hebt. En dat we met meer zachtheid daar dan... Dus ik denk dat er twee manieren zijn om dat aan te vliegen. Maar mijn eerste reactie was... of mijn eerste aanvliegroute was gewoon vol gestrekt benen tegenin. En ik heb daar ook in het begin van mijn carrière heb ik ook echt heel veel vijanden gemaakt destijds. Omdat ik gewoon dat soort dingen deed.
Altijd pleasen, dat gaat niet.
Nee, maar ik vond heel veel dingen dan hypocriet. En ik ging dan keihard tegenin. Dan af en toe dacht ik, why? Weet je wel? Ik bedoel, het is echt energieverspilling. Je kan ook gewoon denken, dit is niet voor mij. Bijvoorbeeld met die DJ Dana, een hartstikke lieve chick die ook gewoon echt wel in haar genre echt vette dingen doet. Maar ja, dan kom ik, omdat ik dat niet leuk vind, omdat ik van techno hou, kom ik dan zo'n zeik ding doen over hardstyle. Terwijl ja, het is gewoon niet mijn ding.
Nee.
Ah, prima.
Nee.
Weet je wel, dus dat hoeft allemaal niet. En toen ging ik bij DJ Broadcast en toen heb ik dus, dat was een hele wijze levensles. En toen ben ik daarna bij de VPRO terechtgekomen. Toen hadden ze een sollicitatieronde. En daar hadden ze echt 300 man of zo. En toen ben ik daar als een van de twee... Er zijn twee mensen aangenomen. Ik was daar één van. Het grappige is dat... het boterde niet helemaal op die redactie. Dat lag deels aan het feit dat ik zelf echt... knetterhard aan het toeren was met allemaal. Ik had een live act, Le Clique. En ik stond op Noorderslag. En ik werd opeens in allemaal van die... We werden echt in allemaal poppodia geboekt. Ja. Want die poppodia die moeten voor 5% dance hebben of zo. En dat zijn allemaal van die rockgasten. Die gaan dan naar Noorderslag en die denken... Oh, nou die groep is wel leuk. Die moeten we maar boeken in de Metropool in Hengelo.
Ja. Ja.
Of de Bibelo in Dordrecht, noem ze maar op. Dus ik was echt alleen maar aan het... En Studio 80 was net open en we deden daar een radioshow. Dus dat begon gewoon op vrijdagavond met de... Dan kwam ik net van de VPRO, was ik vrij en dan ging ik daar feesten. En ja, dan ging ik gewoon... Ik ging echt door het lint gewoon. Ik ging gewoon... misschien niet altijd gewoon door, maar gewoon... Ik ging wel vrijdag, zaterdag en zondag was gewoon feest, weet je wel. Of er waren er gewoon boekingen en dat. En maandag gewoon weer werken, gewoon 40 uur. En het is gewoon, dat is niet... Het is echt, ik weet niet hoe ik dat... Als ik er nu aan denk, word ik gewoon moe gewoon. Maar ja, dus dat moet ik er wel bij zeggen. Het was ook wel zo dat ik regelmatig de trein miste en dan half uur te laat was en zo, weet je wel. Maar ja, wat ik schreef was wel gewoon... Ik was gewoon geen 9-to-5'er. Was gewoon niet mijn... Maar ja, het VPO was, dat vond het toch wel relaxed. En ik vond dat een beetje hypocriet, want ik dacht... Ja, jullie zijn allemaal oude punkers. En ik schrijf dan over dance. En dan, ja, ik merkte toch ook altijd dat ze altijd een beetje zoiets hadden van... Ja, dance. Zo van die inhoudsloze... Er zitten geen teksten in... Die mensen, weet je, dan dacht ik, ja, jullie zijn gewoon punk is verzet. Het bleek dat punk toch gewoon maar een verzetje was, weet je wel. Dat ze uiteindelijk toch, dat ze toch gewoon hypotheken, weet ik wel. Dus ik voelde me ook doodongelukkig dat ik daar zat en dat ik dacht, ja, kan ik nou niet eens een fucking trein halen en dit en dat. Maar ik schreef wel gewoon hele goede stukken. Het was gewoon echt wel kwaliteit. Als ik het nu teruglees, denk ik af en toe van, wauw, echt wel voor hoe jong ik toen was, zo echt best wel goed of zo. Maar ja, het boterde dus niet helemaal. Mm. En het was ook gewoon een clash van culturen, weet je wel.
Ja.
Maar ik stond wel midden in de scene. En dat hebben zij een beetje... want dat is heel vaak bij muziekjournalisten zo. Ja, het is moeilijk om en observer te zijn. Hè? Dus een podcast te doen en te beschouwend over de scene zijn. En er ook nog weer in te staan.
Ja.
Het is best wel een mooie positie die je dan hebt. Best wel uniek ook. Er zijn maar weinig mensen die dat hebben. Gert van Veen is er een van. Dat is echt ook wel... Ik wil me daar niet per se aan meten aan hem. Maar hij was ook wel... hij werd vroeger ook de housepaus genoemd. Omdat hij in de Volkskrant schreef. En hij was de enige die over house schreef op een serieuze manier. Terwijl al die anderen vonden het allemaal kut. Ja, en dat is een mooie positie. Want dan kun je tegelijkertijd... heb je dus wat jij dus dan ook hebt. Dat je aansluiting voelt bij... dat je echt ook weet waar een artiest mee worstelt. Of weet je wel, wat er speelt.
Ja.
En dat je tegelijkertijd daar ook op kunt reflecteren. En dat vind ik... Dat was voor mij ook een hele bijzondere positie om te hebben. En toen werd ik dus door DJ Broadcaster van gescout. En die hadden toen nog een blad. En toen ging ik daarvoor schrijven. En... toen heb ik zoveel geschreven dat toen werd het echt gewoon VBRO en DJ Broadcast gewoon routinewerk.
Ja.
En daarna ben ik gaan freelancen en toen had ik toch al best wel een cv voor en ik ben half Amerikaan, dus op een gegeven moment heb ik connectie een keer gevonden met Resident Advisor en dat wilde ik ook heel graag.
Vet.
Om daarvoor te schrijven. Alleen eerlijk gezegd, ik weet niet hoe dat nu is, maar er was toen een policy van dat je echt gewoon... Ik schreef dan artikelen van 2.000-3.000 woorden. Nou, dan ben je echt... dan doe je een interview. Dan ben je gewoon... ben je gewoon 2,5 dag voor kwijt of zo. Als je dat goed wil doen, weet je wel. En dan... dan was de fee was gewoon €150. Ja, dan denk je van... Oké, ik zit nu bij de top van de top van de dancejournalistiek. En ik kan eigenlijk gewoon mijn huur niet betalen. Weet je?
Dat is wel een schande, ja.
Ja, ik denk dat ze dat nu wel anders...
Ik hoop dat het nu beter is.
Ja, het is misschien een beetje inside information, maar ja, fuck it. Ze zijn ook gewoon, ze zijn inmiddels gewoon een soort... inmiddels mogen ze best wel... ze zijn een instituut, ze kunnen wel tegen een stootje. Ja. Maar het was eigenlijk gewoon schandalig, als ik eerlijk ben.
Hey, en als jij moet kiezen tussen muziek en schrijven...
Ja.
Het is een kut keuze, maar ik ga wel vragen, waar kies je dan voor? Of journalistiek, even iets breder pakken. Want schrijven is niet alleen schrijven natuurlijk.
Nou, ja, ik vind schrijven eigenlijk breder dan journalistiek. In die zin. Want ik doe bijvoorbeeld ook copywriting. En ik schrijf ook wel andere dingen. Maar goed, dat is niet voor publicatie of zo. Maar als wat wil je voor journalistiek of schrijven? Want dat is voor mij dan toch een verschil of zo.
Als jij journalistiek in één categorie moet gooien.
Mm-hmm.
Ik pak hem zo. Schrijf
of muziek?
En journalistiek of muziek.
Oké. Okay. Ja, dat is dus moeilijk.
Jezus, wat een combi weer. Maar goed.
Ja, precies.
Ik ga het wel vragen.
Ja, nee, zeker. Ik heb... Het grappige is dat ik dus die keuze altijd dacht te moeten maken... Dat ik dat er eerst bij zeggen. Omdat mensen altijd zoiets hadden van... Ja, ben je nou een journalist of ben je nou... Weet je, mensen vonden het ook relaxed dat ze mij niet in een hokje konden stoppen. En toen dacht ik ook van... Ja, dan moet ik dus kiezen. En daar zat ik heel erg mee te worstelen. Echt jarenlang. En opeens had ik op een dinsdagmiddag... Toen ik van de appie liep met 2 boodschappentassen... dacht ik opeens van... Ja, maar dat is gewoon... Het is gewoon allemaal hetzelfde gewoon. Het is gewoon alleen... het is een uit... toen dacht ik, de grootgemene deler van wat ik interessant vind en wat mij drijft, is dat ik geïnteresseerd ben in het drijfveren van mensen, of in het communiceren van drijfveren. Dat is eigenlijk mijn dat is mijn drijfveer. Dat interesseert. Ik ben ook altijd op een feest, ja, ofwel aan het dansen, maar heel vaak ben ik ook gewoon echt uren aan het lullen met mensen, omdat ik het gewoon ik vind mensen gewoon heel interessant. Ja. En gewoon gepassioneerde mensen, of ze nou zoals jij een podcast doen, of weet ik veel, mijn schoonvader of de vader van mijn vriendin is melkboer. Ja, die kan heel vet dingen vertellen over hoe dat dan werkt. En dat is iets waar ik totaal niks van af weet. Ja. Maar als iemand dat mooi kan vertellen, vind ik dat leuk. Dus ja, toen kwam ik erachter van, het is allemaal hetzelfde. Het is alleen de vorm is muziek. De uiting is anders. Het is muziek of tekst. Maar ik moet wel zeggen dat als ik echt een soort van mes op de keel, dan denk ik dat ik toch voor muziek zou kiezen. Omdat muziek is een... Als ik muziek zeg maar niet meer zou hebben, dan zou ik gewoon de schakel naar mijn gevoel niet meer, niet meer hebben. Hmm. En schrijven is toch iets wat meer rationeel is. En daar kun je ook gevoel in leggen, maar het zit dichter bij je hoofd dan bij je hart. En ik heb gemerkt dat ik meer baat bij heb om dichter bij mijn hart te komen dan maar de hele tijd in mijn hoofd te blijven zitten.
Vind ik een mooie afsluit, want we zijn alweer een uur aan het lullen.
Oh joh,
jeetje. Gaat hard, hè?
Ja.
Jij in ieder geval super bedankt. Ik vond het echt een leuk openhartig gesprek. Ik heb veel gehoord van je. Ik ken je een uur beter.
Beter.
Voor de mensen die dit checken, kijk het vooral ook op YouTube. Dat vind ik zelf namelijk ook altijd leuk als je ziet hoe mensen zitten, hoe het gebeurt, hoe ze praten en dat soort dingen. Mm-hmm. En laat ik even een reactie achter, vind ik leuk. Duimpjes en shit ga ik allemaal niet ombedelen, want mensen moeten zelf bepalen of ze het leuk vinden, ja of nee.
Ja.
Aaron, bedankt.
Ja,
fijne dag vandaag.
Ik wil nog even zeggen dat wij doen dus met Capsule doen we dus die hebben het label, maar we zijn ook een rave-organisatie.
Kijk.
Organiseren ook raves in de buitenlucht in Amsterdam. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, dan en je bent geen politieagent.
waar kunnen dan, mensen dit vinden? Waar kunnen ze attenden of zoiets?
We hebben een Facebook-pagina met Capsule. We hebben ook trouwens
alleen Capsule? Dus als ze Capsule zoeken op Facebook, dan vinden ze het?
Ja, Capsule. En het is een soort, het is een logo met een beetje... het ziet er een beetje space uit, laat ik zo zeggen. met wat rondjes. Het zitten wat bolletjes en het staat Capsule. Het is in goud en zwart. Want er zijn wel meer capsules natuurlijk. Maar dat is de capsule die je moet hebben.
En dat is in en rond om Amsterdam?
Ja, op geheime plekken.
Oké, okay,
maar
cool.
Als je een beetje inzet toont... Want ik hou gewoon niet van exclusiviteit in de zin van dat het deurbeleid en zo is. Maar ja, als mensen zich echt geïnteresseerd tonen, dan zijn ze van harte welkom.
En wanneer begint dat?
Officieel...
is het al begonnen?
Nee, officieel, nee, het is nog niet begonnen. Maar we zijn wel aan het kijken naar de mogelijkheden om zo snel mogelijk daar weer mee te beginnen. En binnen wel echt de veiligheidsnormen. Ook omdat, niet alleen omdat we het gewoon anders asociaal vinden, maar ook omdat het anders gewoon die boete is gewoon te...
Kut, hè? Te riskant. Hij is echt zuur ook, die boete.
Ja.
Cool. Dus mensen, meld je aan voor die rave. Of is het aanmelden of whatever. Kijk ernaar, naar die pagina.
Ja.
En volgende keer weer een leuke gast. Wie en wanneer en hoe ga ik nog niet vertellen. Maar dat is voor nu. Hey, thanks man. Super bedankt.
Ja, ik bedank man.
Hoi.